Eindelijk. Of zijn er zelfs twee? Ik had gedacht dat jullie nog veel meer moeilijke vragen hadden, maar jullie zijn gauw tevreden met de kik. Nee, niet allemaal bekenden. Nee, meneer Van der Giessen heeft een hele moeilijke gevraagd. En die van u was ook mooi trouwens. Maar ik zal niet vertellen welke dat was. De eerste vraag, volgens 2 Petrus 3 vers 9, daar lezen we dus, God is langmoedig over u, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat. En 1 Timotheus 2 vers 4 is het volgens mij bijbels om te zeggen, het is Gods wil dat alle mensen zalig worden. Toch lijkt Handelingen 13 vers 48, 49 het tegendeel te bevestigen. Daar staat namelijk onder andere, en er geloofden zovelen als er geordineerd waren, als er voorbestemd of uitverkoren waren. Hoe moeten we deze schijnbare tegenstelling zien? In de eerste plaats is dit natuurlijk net zo'n tegenstelling als waar we het de hele avond al over gehad hebben. Namelijk de schijnbare tegenstelling tussen de soevereine raad van God en de verantwoordelijkheid van de mens. Laten we die tekst eens opzoeken in Handelingen 13. Als kind heb ik een van de eerste behandelingen die ik hoorde over de uitverkiezing, ik weet nog precies waar en wanneer het was, kreeg ik ditzelfde voorbeeld voor Handelingen 13 voorgeschoteld. En wat het vroegste je bijgebracht is, dat blijft ook het langste hangen. Handelingen 13 vers 48, daar staat in de Telos vertaling, toen nu de volken dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord van de Heer en allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren. Of er geloofden er zoveel, mag je ook vertalen, die tot het eeuwige leven bestemd waren. Dit is een vreugdevolle tekst voor alle gomaristen. Hier staat het dan toch maar weer eens een keer heel mooi, dat alleen die mensen die ook werkelijk voorbestemd zijn voor het eeuwige leven, tot geloof komen. Maar een paar versen verder staat een Arminiaanse tekst. In hoofdstuk 14 vers 1, dat is 5 versen verder. Het gebeurde nu in Iconium, dan moet u goed lezen wat er staat, heel, heel goed opletten. Dat zij samen, dat zijn de apostelen, dat zij samen in de synagoge van de Joden gingen en zo spraken dat een grote volksmenigte zowel van Joden als van Grieken geloofde. Dat is nou weer een mooie Arminiaanse tekst. Ja, sorry dat ik het even zo zeg hoor. Maar dit is nou typisch een tekst vanuit de verantwoordelijkheid van de mens. In dit geval ook de verantwoordelijkheid van de prediker. Als je een eenzijdige verkiezingsleer hebt, is dat de slechtste bevorderaar van evangelieprediking die je kan voorstellen. In zulke kringen heeft men ook heel weinig evangelisten en heel weinig zendelingen. Waarvoor zou je ook? De uitverkorenen komen er toch wel en de verworpenen komen er toch niet. Er is geen, dat is het mooie van evangelische mensen, ze hebben een verkeerde leer, maar die verkeerde leer in dit geval heeft een gunstige uitwerking, namelijk dat ze het evangelie verkondigen. Want ze hebben het besef, en dat is net zo eenzijdig, maar ik hou liever van die eenzijdigheid. Ze hebben het besef, we moeten het de mensen vertellen. En ze zeggen het vaak met de tranen in de ogen. Ik heb een paar dagen geleden nog zo iemand meegemaakt. Met tranen in de ogen. We moeten het de mensen vertellen, want ze gaan verloren. Als wij ze niet vertellen, kunnen ze dit niet tot bekering komen. En dan gaan ze verloren. En als je dus het gevoel hebt, wij hebben die verantwoordelijkheid te vertellen. En we moeten op hen aandringen dat ze de Heer Jezus zullen aannemen, anders gaan ze verloren. Dat is helemaal gedacht vanuit de verantwoordelijkheid van de mens. Daarom is elke echte evangelist ook bewust eenzijdig. Want hij moet al die nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens. Hij kan niet tegen die mensen zeggen, dit is het evangelie, kijk maar wat je ermee doet. Als je niet uitverkoren bent, dan is het toch niet voor jullie. En als je wel uitverkoren bent, ik overdrijf natuurlijk nou een beetje. Maar zo is het vaak wel. Het wordt je voorgehouden als iets heel moois. Maar er zit weinig aandrang achter, want als de mensen niet uitverkoren zijn, is het toch niet voor hen. En als het wel zijn, krijgen ze het toch wel. Begrijpt u? En dat is eigenlijk, afgezien van het feit dat die leer op zichzelf al zo eenzijdig is, is het de nekslag voor de evangelieverkondiging. En dat is het mooie van hoofdstuk 14 vers 1. Die apostelen spraken zo dat die mensen geloofden. Dat wil zeggen, ze spraken vanuit het besef, als wij het ze niet zo duidelijk mogelijk vertellen, als wij het ze niet zo duidelijk mogelijk inpeperen, dan zullen die mensen niet geloven. Ik ken evangelisten, die ik zou bijna zeggen, die moeten niks van die uitverkiezingsleer hebben. Want als je in hun handen, ik zeg het expres zo, ik ken die mensen, als je in hun handen valt, dan worstelen ze net zo lang met jou en ze dringen je wijze van spreken op de knie. Die gaan ook rustig een hele nacht met jou door, totdat je eindelijk op je knieën bent. Ik ken die mensen, ik zou ze met name kunnen noemen. in Europa mensen die zo evangeliseren. Weet je wat er gebeurt? Dan ontstaat de ene gemeente naar de andere. Ik weet een broeder die gave heeft, die in België 20 tot 25 gemeentes heeft gesticht door deze aanpak. Ik zou bijna zeggen door deze Arminiaanse aanpak. En een andere broeder die in een even rooms-katholiek land, Oostenrijk, ook 20 tot 25 gemeenten heeft gesticht op deze manier. En er komen wel mensen tot bekering. Waarom? Omdat die mensen zo spreken en niet vrijblijvend van hier is het evangelie, zie maar wat je ermee doet. Maar met die mensen worstelen totdat ze op de knieën gaan en hun zonde belijden voor de Heer Jezus. Evangelisten zijn ook altijd eenzijdig. Dat zijn geen theologen, die moet je niet aankomen met die verkiezingsleven. Daar kunnen ze niks mee. Ze hebben ook gelijk. Ze mogen bewust eenzijdig zijn. Maar hoofdstuk 13 vers 48 geeft de andere kant van de medaille. En die is net zo waar. Hier staat er met vijf versen ertussen. Er komen zoveel mensen tot geloof als God er tevoren toe heeft verordend. Dat is ook waar. Wat betekent dan 1 Petrus 2 vers 4? God wil dat alle mensen behouden worden. Nou, de makkelijke oplossing zei ik straks al. Dat betekent... God wil dat alle uitverkoren mensen behouden worden. Maar dat staat er niet. Dat is nou inlegkunde. Dat is inlegkunde. Doen we allemaal wel eens een keer hoor. Want het is heus niet de ander die dat alleen maar doet. We lopen allemaal dat gevaar dat we om onze eigen theologische bouwsels te redden. De schrift aanpassen aan onze bouwsels in plaats van andersom. Maar als je door hebt dat je doet, dan moet je er ook van bekeren. Want er staat niet uitverkoren mensen. En je kunt je dan niet voorstellen dat die Boties en de andere mensen aan wie Paulus schreef dat zo hebben gelezen. Die lazen wat er stond. God wil dat alle mensen behouden worden. In de theologie, zei ik straks al, maakt men dan ook een mooi onderscheid. Dat vind ik heel bruikbaar. Tussen de wederstandelijke wil van God en de onwederstandelijke wil van God. Wie kent die uitdrukkingen? Kijk, zie je. De wederstandelijke wil van God, het woord zegt het al, dat is de wil van God die je kunt weerstaan. Dat zou je kunnen noemen de wensende, de verlangende wil van God. God wil dat alle mensen behouden worden, maar helaas alle mensen worden niet behouden. Want er zijn heel veel mensen die het evangelie niet willen. Dat zijn dus echt weer, sorry dat ik het nou even zo zeg, Arminiaanse teksten. God wil wel, maar de mensen willen niet. Er is een tekst die dat nog veel duidelijker zegt. Dat is wanneer de Heer Jezus Jeruzalem nadert en tranen vergiet over de stad. En dan dit belangrijke woord zegt waar hypercalvinisten niet mee uit de voeten kunnen. En dat is dit. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Ik wilde wel, maar jullie wilden niet. Ik wilde wel, maar jullie wilden niet. Dat is een Bijbels gegeven. De Heer Jezus zegt het. En hier lezen we, God wil dat alle mensen behouden worden. Maar ze worden niet behouden, want die mensen willen niet. Dat is ook schriftuurlijk. God wil wel, maar de mensen willen niet. Maar degelijke theologen die proberen de hele waarheid overeind te houden, die noemen dat de wederstandelijke wil van God. Dat vind ik mooi. Dat is een wil die je kunt wederstaan. Dat is de wensende, verlangende wil van God. Maar er is ook een onwederstandelijke wil van God. Dat is die wil van God waar die een mens niet kan weerstaan. Want als je het evangelie niet aanneemt, ga je verloren. Maar aan de andere kant, welke christen die nou werkelijk iets van de Bijbel weet, zou nou zeggen, nou, God mag wel dankbaar zijn dat ik het evangelie heb aangenomen, dat er tenminste nog iemand in de hemel komt. Alsof het een prestatie van ons is. Ik chargeer nou een beetje natuurlijk. Alsof het een prestatie van ons is. Wie zou nou, als hij werkelijk tot geloof gekomen is, dat als een soort prestatie van zichzelf willen zien? Dan zal toch elk zinnig mens, of die nou reformatorisch, bevindelijk of orthodox is, hypercalvinistisch of gewoon calvinistisch of evangelisch in alle maten en soorten, dan zal toch elk weldenkend mens zeggen, het was niets anders dan Gods genade. Van elke richting zal een weldenkend christen toch zo spreken. Het is allemaal genade van God. Wat dat betreft is het dus ook heel Bijbels te zeggen, God wil wel dat mensen behouden worden, maar die mensen willen niet en die willen geen van allen. De uitverkorenen niet en de onuitverkorenen niet. En het is dat God in die mensen ingrijpt in hun levens en ze bij hun nekvel pakt. En dat is de onwederstandelijke wil van God. Ook dat is een Bijbels gegeven. En die moet je niet wegstrepen tegen die vorige. Je moet dat allemaal rustig naast elkaar laten staan. En je moet het allemaal geloven. Laat dan de theologen maar over dan om het proberen in één schema met elkaar te krijgen. Dat lukt ze toch niet. Maar dat is voor de vaklui. Als je het maar rustig naast elkaar gelooft. Heel eenvoudig als een kind die zegt, Heer, ik krijg het niet op een rijtje. Maar uw woord zegt het zo. Want zo is het nou precies. Wat is de consequentie van het geloven in de dubbele predestinatie? Ik heb het even nagevraagd wat de bedoeling daarvan was. Is het nou erg dat die mensen daarin geloven? Nou, dat zal wel erg zijn als ik zei dat het erg was. Want heel wat mensen die hier vanavond zijn en waren, die geloven erin. Die hebben nog nooit ook wat anders gehoord. Is het erg? Nou, als het niet bijbels is, is dat natuurlijk toch niet mooi. Maar durf ik mijn hand ervoor in het vuur te steken dat alles wat ik gezegd heb vanavond bijbels was? Het is maar goed dat God ons niet behandelt naar de zuiverheid van onze theologische gedachtegang. Is het dus erg als mensen geloven dat er een eeuwig besluit van verwerping is? Nee, dat is niet erg. Ze hebben er geen bijbelteksten voor, maar het is ook niet erg. Ik heb ook dingen gezegd, straks zei iemand tegen mij, maar je hebt ook vanavond dingen gezegd waar je geen bijbelteksten voor hebt. Tuurlijk hebben we nog een vraag zelfs over gekregen. Ik zal hem zo meteen even voorlezen. Even hek hem nou. Oh ja, in de hemel zul je zijn wat God van je gemaakt heeft op aarde. Waar staat het in de Bijbel? Nou, nergens. Er staat nergens. Ik geloof wel dat het waar is. Maar daar zie je al, er zijn dingen die je niet rechtstreeks in de Bijbel zo terugvindt, waar je niet een bijbeltekst voor kan geven, maar waarvan je wel gelooft dat dat ligt in de lijn van de schrift. En zo kan een gereformeerde broeder of zuster tegen mij zeggen, maar ik geloof wel, als er een eeuwig besluit van verkiezing is, dat het dan in de lijn van de schrift ligt om ook van een eeuwig besluit van verwerping te spreken. Nou, daar is die ander mij niet minder om. Je eeuwige zaligheid is daar niet bij in het geding. Ik heb er mijn vraagtekens bij, maar meer ook niet. Dus in die zin zit daar natuurlijk geen consequentie aan vast. Wij worden gelukkig niet zalig omdat we zo'n zuivere leer hebben. We worden zalig door Gods genade en door het verzoenen bloed van Christus. En niet doordat we zo'n zuivere leer hebben. Ik moet zeggen, 30 jaar geleden kende ik de leer heel wat beter dan nu. Maar al die stelligheden van toen, daar denk ik wel eens, jongen, wat wist ik het allemaal precies. En er worden steeds meer dingen in de Bijbel niet wazig, maar wel mysterieuzer. Dat is een gevaarlijk woord weer. Meer verborgenheden. Ze worden grootser en verhevener. Vroeger, zo ben ik ook geaard, zette ik mijn tanden erin en dan wou ik het keurig voor elkaar hebben om het te snappen. Dat is niet mis, want zo zat ik in elkaar en dat heeft de Heer ook willen zegenen. Maar als je ouder wordt, word je daar ook voorzichtiger in. Ik herinner me de allereerste keer dat ik over de uitverkiezingen lezing hield. Ik vraag me zelfs af, Isaac, of jij daar niet bij was, joh. Het is een eeuwigheid geleden. Nou, het was daar in ieder geval niet ver vandaan. Het was ook een zeer gereformeerde omgeving, dat weet ik nog wel. Het was niet in Alblasserdam, maar het was daar ergens in de buurt. Volgens mij was jij daarbij. Hij weet het nou nog niet, want hij is er nou weer om het te horen hoe dat nou zit met die uitverkiezing. Maar dat is misschien wel 30 jaar geleden. Nou, dat kun je wel nagaan, dat is een heel andere preek geweest dan vanavond. Toen wist ik allemaal veel beter hoe het in elkaar. Ik zeg dat nou een beetje om ook aan te geven, mensen, je blijft daar je hele leven mee worstelen. En misschien dat ik, als ik nog over 30 jaar hier nog op aarde mag zijn, of moet zijn, net hoe je bekijkt, dan zeg ik misschien weer, jongen zeg in 2001, we blijven daar ook in groeien. Dus ik heb ongetwijfeld ook dingen gezegd die niet juist waren of niet helemaal juist waren. En gelukkig dat de Heere God ons daar niet op afrekent. Hoe past de geplaagde farao hierin? Dat is een mooie, dat is ook een vraag voor de kenners. Want iedere kenner weet natuurlijk onmiddellijk dat doelt op Romeinen 9... waar dan toch maar heel duidelijk staat dat ik zal mij ontfermen over wie ik wil. En daar blijkt toch, zegt men, dat farao bij voorbaat al verworpen was. Want daar zegt de Heere bij voorbaat, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, Romeinen 9 vers 17, opdat ik in u mijn macht betoon en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Daarom dan, zegt Paulus, hij erbarmt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Ja, dat is een van die teksten die je eronder zou kunnen schrijven. Niet waar, onder dat eeuwig besluit van verwerping. Hier staat het toch heel duidelijk. Farao had helemaal geen kans. God zei van tevoren al, jij bent verworpen. Voor jou is er geen heil. Integendeel, ik gebruik jou alleen maar om in jouw oordeel mijn macht, mijn heerlijkheid groot te maken. Zit het zo? Het antwoord luidt, nee het. Het zit anders. Als je in het boek Exodus naleest hoe dat zat met die plagen van Egypte, dan staat daar inderdaad enkele malen en de Heere verhardde zijn hart. Maar de grote vraag is, wanneer verhardt de Heere het hart van een mens? Ik praat hier altijd met behoedzaamheid over. Dat is een van die dingen die je in die 30 jaar leert, het pastorale aspect. Want als je daar maar even over spreekt, zijn er onmiddellijk mensen in de zaal die bang zijn van, oh, zie je wel, dat is misschien met mij ook wel gebeurd, die verharding. Maar je leest dat pas bij de laatste plagen. De latere plagen. Dat de Heer zijn hart verhardde. Met andere woorden, ik denk dat je moet zeggen dat aanvankelijk Farao zijn hart verhardde, keer op keer. We lezen dat het Elihu zegt in Job 33, God spreekt 2 of 3 maal tot de mens om hem van zijn hoogmoed af te brengen. Dat moet u niet als een al te strakke regel zien, 2 of 3 maal, maar dat betekent wel, God is zeer langmoedig, maar niet tot in eeuwigheid. Er komt altijd een dag van het oordeel. God was langmoedig over de mensen voor de zondvloed. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Maar 120 jaar kwam het oordeel. God was zeer langmoedig over de Amorieten. En hij zei, 400 jaar zal mijn eigen volk verdrukt worden. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Genesis 15. Maar na 400 jaar kwam het oordeel. Het komt altijd. Gods langmoedigheid is oneindig als het gaat om de diepte of de hoogte. Maar niet de lengte in tijd. Er komt altijd een dag van oordeel. Het was niet bij voorbaat vastgelegd dat die farao geen kans had. Wat Mozes tot hem zegt was juist een uitdaging aan het adres van farao om zich voor de Heere neer te buigen. Alleen God wist dat hij dat niet zou doen. Maar farao krijgt een keer of wat, misschien wel 5, als ik me goed herinner, maar het zou kunnen vergissen, 5 keer de kans. En hij verhardde zijn hart. En dan zegt de Heere, ik zal de zin even afmaken, Isaac. Dan zegt de Heere, en nou is het afgelopen. Nou verhard ik jouw hart. En nou jij.
Ik zou dus zeggen, vers 3, dat voordat die wonder gebeurt, doch ik zal farao's hart verharden.
Ja.
En ik zal betekenen dat mijn wonder in Egypte verminderd wordt. Dat was pas bij het begin.
Ja. Kijk, hier heb je natuurlijk een probleem. Dan ga ik zelf de uitvlucht kiezen waar ik straks die evangelische mensen van beschuldigd heb. Dit is voor mij juist een uitdrukkelijk voorbeeld van voorkennis. God verhardt niet een mens omdat God dat nu eenmaal zo in zijn soevereiniteit besloten heeft. De farao is de vertegenwoordiger van het rijk van de demonen. In Exodus 12 vers 12 zegt God zelf, ik heb een strijd tegen de goden van Egypte. Het is een strijd in de hemelse gewesten, van God tegen de geestelijke machten. Waar farao op aarde een instrument van is. Dat moeten we al bedenken voordat je zelfs maar begint. Hij is niet een gewoon mens die in een zaal zit en die het evangelie te horen krijgt. Hij is dé aardse vertegenwoordiger van het rijk van de goden, van de demonen. De demonische machten die tegen de Heer opstaan. Maar je leest niet onmiddellijk dat farao, dat de Heer zijn hart verhardde. De Heer heeft dat aangekondigd. Maar pas bij de latere keren, maar dan zou je precies al die keren moeten nalezen waar we dat lezen en de Heer verhardde zijn hart. Maar er komt een moment dat ook voor de farao, en misschien was dat al wel in hoofdstuk 7, maar dan is die man intussen al lang en breed een volwassen man. Niemand is, daar gaat het om, als je het besluit van verwerping wil bewijzen, moet je aantonen dat dat voor die tijd gebeurd is. Daarom valt het zo tegen van jullie, dat jullie niet allemaal, want de Dordtse leerregels doen dat wel, gewezen hebben op de tekst in Romeinen 9, namelijk, wie? Juist, ik wou toch zeggen, iemand zal toch vanavond wel zeggen, maar er staat toch zo duidelijk in de schrift, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Niet waar? Waarom zeggen jullie dat dan niet? Niet aan gedacht. Maar het is er tussen nog uitgekomen. Maar daar heb je nou precies mogelijk, als je oppervlakkig leest in Romeinen 9, dan denk je voordat die kinderen geboren waren, heeft de Heer al gezegd, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Nou, dat zou een mooi bewijs zijn. Nou goed, dan niet voor een eeuwig besluit van verwerping, maar toch in elk geval dat iemand al voor zijn geboorte verworpen was, nietwaar? Dus dat hadden jullie echt eerder moeten noemen, hoor. Wat zegt u? Jazeker, God zegt zelf, Ezo heb ik gehaat, dus kan God haten. Nee, het staat er echt. Nee, daar zo makkelijk komen we er niet vanaf. Alleen wanneer heeft God dat gezegd? Heeft God dat gezegd in Genesis 25, toen Rebecca zwanger was? Nee, wanneer heeft hij dat gezegd? In Malachi 1, 1400 jaar later. Dan kijkt God terug op de geschiedenis van Jacob en Esau. En eigenlijk moet je zeggen, in het licht van Malachi 1, de geschiedenis van Israël en Edom. En dan kijkt hij terug op die geschiedenis van Israël. En dan zou de Heer verschrikkelijk veel lelijke dingen over Israël kunnen vertellen. Tot Sharon aan toe. Dat is al na die tijd. Maar er zijn heel wat lelijke dingen te vertellen. En toch zegt hij, het is mijn volk. Het is mijn oogappel. Kom niet aan het volk, aan dat volk voor mij. Maar dat zegt hij achteraf. Hij zegt niet, één heb ik verworpen en de ander heb ik aangenomen. Zij hebben allebei hun kansen gehad. Esau heeft die kansen gehad en Jacob heeft die kansen gehad. En Jacob heeft veel verknald. Maar er was wel een hart dat hing aan de belofte van God. Moet je kijken naar het einde. Jacob eindigt ook als een aanbidder na heel wat kronkelwegen. Want uitverkoren mensen zijn niet altijd zulke brave mensen. Maar na veel kronkelwegen zie je dat hij op zijn sterfbed een aanbidder wordt. Leunend op het opperste van zijn staf. Maar er was in Jacob, ondanks al zijn schuins gemarcheer, een hart dat de Heere lief had. En Edom is een hart dat volkomen onverschillig staat tegenover de Heere. En na 1400 jaar geschiedenis, dus niet voordat ze geboren waren, maar achteraf zegt God, Esau heb ik lief gehad, gehaat, Jacob heb ik lief gehad. En niet voor die tijd. Jullie hadden ook nog even gauw kunnen opzoeken, de Dordtse, u gaat het nou noemen, die tekst die ik nu ga noemen. Oh, jammer. Ja, maar dat dacht ik dat u dat zou gaan noemen nu. Dat doet u dus ook. Noem er eens één.
Dat is over Judas.
Ja.
En in 2 Petrus 3 staat hetzelfde.
Juist, 2 Petrus 2 vers 2. Maar ik zal eerst even de tekst noemen die ook bij de Dordtse leerregels genoemd wordt. In Spreuken. In Spreuken 16 vers 4. Dat is eigenlijk de standaard tekst die ik altijd te horen krijg. Maar jullie zijn zo onder de indruk al blijkbaar dat het verweer moeizaam op gang komen. In Spreuken 16 vers 4 staat, de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel. Ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Nou, dat is toch heel duidelijk, nietwaar? Of niet?
Ik heb het boekje van professor K. Wijk gelezen in de tijd. Ik heb het nog eens even nagekeken. U kent het natuurlijk.
Nee, ik heb niet gelezen. Ik ken het wel, ja.
Maar hij zegt heel eerlijk. Ik heb hem één keer horen preken, en dat was een monumentale preek. Toen was ik in militaire dienst in Assen. En daar heb ik van genoten. Maar dat ging dus over de tekst uit Matthäus 11, 26. Dat Jezus zich verblijdt enzovoort. Ook de crisis kwam daar aan de orde. Maar hij schrijft in zijn boekje dat het besluit van de verwerping uiteindelijk niet met bijbelteksten is te funderen. Dus dan spoort hij met u.
Ja.
Maar hij zegt, als je de uitverkiezing doet, kun je er niet aan ontkomen om ook die keerzijde te noemen. Of is die gesubordineerd, zou je kunnen zeggen, aan het besluit van de verkiezing.
Ja.
Dus op die manier. Zo.
Dat is heel wijs. Dat is heel wijs uitgedrukt. En ik begrijp ook natuurlijk best wat hij bedoelt. Wij zitten allemaal met het probleem, als nu bepaalde mensen, niet alle mensen, bepaalde mensen zijn uitverkoren. Wat moet je dan zeggen van die anderen die niet uitverkoren zijn? En dat is natuurlijk de gedachte die daarachter zit. Dan kun je toch ook, dan zul je toch ook moeten zeggen, er zijn mensen die niet vallen onder dat besluit van verkiezing. Dat is natuurlijk de spanning. Maar dat en dus, daar moet je altijd voor uitkijken. Spreuken 16 vers 4, dat ligt in dezelfde lijn als wat u zei over 2 Petrus 2. Vers 2, makkelijk te onthouden, 2 Petrus 2 vers 2, waar het gaat over dwaalleraren die ten verderven zijn toebereid. De vraag daarbij is, betekent dat nou dat ze bij voorbaat, voor hun sterven, of zelfs voor de grondlegging der wereld, voor dat verderf waren toebereid? En ik zeg maar, dat blijkt nergens uit die teksten. Sterker nog, het ligt veel meer voor de hand om te zeggen, nee, een mens die zelfs een goddeloze openbaart, bereidt zichzelf toe ten verderven. Over zo iemand komt op den duur het oordeel van verharding. En dan kun je zeggen, zoals Spreuken 16 zegt, God heeft de goddelozen gemaakt voor de dag des kwaads. Ja, natuurlijk, daar horen goddelozen. Goddelozen horen thuis op de dag des kwaads, de dag des oordeels. Daar zijn ze voor bestemd. Dat is eigen aan het goddeloos zijn. Maar daarmee is niet gezegd dat God van tevoren al besloten heeft, die mens heeft geen kans. Die heb ik besloten te verwerpen. Die heb ik eigenlijk, betekent het dan, besloten dat hij een goddeloze is en blijft. Nou, dat is een verregaande conclusie. En je ziet dus ook, bij Judas zie je datzelfde. De ene kant zegt de Heer Jezus in Johannes 17, niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld zou worden. Nou, dan denk je ook, die Judas heeft dus nooit een kans gehad. De schrift had het al voorzegd. Hij was de zoon des verderfs. Hij heeft nooit een kans gehad. Hij moest eraan, want het was van tevoren voorzegd dat een van de discipelen van de Heer Jezus hem zou verraden en verloochenen. Verraden. En in feite betekent dat bij Judas ook eeuwige rampzaligheid. Is dat de conclusie? De Heer Jezus zegt in Matthäus 18 een wijs Ja, al zijn woorden zijn wijs. Maar ik bedoel, een woord dat in dit verband heel belangrijk is. Hij zegt, er moeten ook ergernissen komen. Dat betekent aanleidingen waardoor andere mensen ten val gebracht worden. Dat hoort bij deze boze wereld. Maar wee degene door wie de ergernissen komen. Ja, er zijn al eenmaal veel kwaden in deze wereld. Maar dat is geen excuus dat jij erin bent. De wereld is nog eenmaal vol boze, maar dat is geen excuus voor ons. Zoals die ouderling die zoveel geld verduisterd had, zei, ja, we zijn nou eenmaal allemaal zondaren, dit is mijn specifieke zonde. Dat heb je wanneer er te gemakkelijk, dat is een historisch verhaal, wanneer er te gemakkelijk over de zondigheid van de mens wordt gesproken, nou ja, dan, we zijn nou eenmaal zondaren, ja, dan gaat men zich ook zo gedragen. Ja, de wereld is vol boosaardige lieden, maar dat is geen excuus voor u en mij om erin te zijn. En zo is met Judas ook. De heer Jezus heeft een hele nacht gebeden voordat hij zijn 12 discipelen heeft uitgekozen. En ik denk dat een belangrijk deel van zijn gebed, dat staat weer niet in de Bijbel, aan Judas gewijd is. Want dat was een van degenen die hij uitkoos. En de Heer Jezus heeft Judas ernstig toegesproken. Er was geen wet van Meden en Persen of geen hemelse wet die zei, Judas moet verloren gaan. Er zou een verrader komen, dat had de schrift gezegd. Maar de schrift had niet gezegd dat hij Judas zou heten. Het bleek Judas te zijn. Maar dat Judas het was, dat was niet omdat de Heere God hem van tevoren al daartoe bestemd had. Maar dat was omdat Judas een boosaardig mens was, zoals de schrift met wat andere woorden uitdrukt. En omdat de Satan in hem voer, en de Satan vaart niet zomaar in iemand, daarvoor had Judas zelf zijn hart opengezet. Goed, wij moeten verder komen, want anders komen we niet door de schriftelijke vragen heen. Wij zongen het lied over Hij maakt waarlijk vrij. Waarvan? Ja, de Heer Jezus zegt in Johannes 8, als de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan zijt gij waarlijk vrij. Daar staat ook niet bij waarvan. Dus je mag dat best op zichzelf zo zeggen. Maar waar worden wij van vrijgemaakt? Wij worden vrijgemaakt van de macht van de zonde, van de macht van de dood, van de macht van de Satan. En de wet. Vrijgemaakt van de wet in Romeinen 7. Maar dat weet u allemaal toch wel? Daar hoeven we toch niet over uit te wijden. En dan die vraag die ik al voorlas. Waar staat dat? Dat je in de hemel zult zijn wat God van je gemaakt heeft op aarde. Kijk, dat staat nergens zo natuurlijk letterlijk. Maar je kunt je wel de vraag stellen. En dan ga ik zelf dus met de logica aan de haal. Maar u zit er zelf bij. Dus u kunt mij in de gaten houden of het niet te gek wordt. Je kunt je wel afvragen. Wat is dan eigenlijk de bedoeling van geestelijke groei hier op aarde? Dat leven op aarde is maar een heel klein stukje in vergelijking met die hele eeuwigheid. Is het werkelijk zo dat het niet uitmaakt? Ja, het maakt wel uit. Goed, er is een openbaring voor de rechterstoel. Maar op het moment dat we in de hemel aankomen, dan zijn we ineens allemaal volmaakt. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit wat je op aarde was. Is het zo simpel? Ik stel het wel eens met het volgende beeld voor. Heb ik ook niet van mezelf. En het is ook maar een beeld. En het staat nergens in de Bijbel. Dat zeg ik er weer bij voorbaat bij. We zullen allemaal volmaakt zijn. Dat wil zeggen, vol van God. Vol van de Heer Jezus. Alleen sommigen zullen maar tot heel kleine vaatjes uitgegroeid zijn. In hun leven op aarde. En anderen tot heel grote vaten. In de hemel zijn we allemaal volmaakt. Maar een klein vaatje kan minder bevatten van de heerlijkheid van God dan een groot vat. En daarin zou wel eens verschil kunnen zitten. Per slot van rekening, er is een rechterstoel van Christus. En die rechterstoel van Christus, daar is ook sprake van loon. Op een of andere wijze zullen wij in de eeuwigheid toch ook zijn nadat wij hier op aarde geweest zijn. Hoe dat precies is, weet ik niet. Ik weet één ding wel. Ik denk dat ik rustig mag zeggen, God heeft geen lievelingetjes. Hij houdt van al zijn kinderen evenveel. Als iemand dus zegt, ik zal wel heel tevreden zijn als ik in de hemel in de keuken mocht zitten om aardappels te schillen, dan klinkt dat wel heel vroom, maar het is helemaal niet vroom. Want dat betekent dat zulke mensen niets van de liefde van de Vader begrijpen. Want de liefde van de Vader heeft geen assenpoesters die ergens achteraan in de keuken zitten om de as laten legen. Nee. In de hemel zitten we allemaal vooraan. Mogen we allemaal even dicht zijn bij het hart van God. In dat opzicht is er geen verschil. Zoals ook elke verstandige vader en moeder van al zijn kinderen evenveel houdt. Toch zijn er kinderen die ons meer vreugde bereiden dan andere kinderen. Dat is verschil. Je houdt van al je kinderen evenveel. In dat opzicht is er geen verschil. Ze delen allemaal in dezelfde kinderlijke voorrechten en zegeningen. En toch zijn er kinderen waar de vader of de moeder meer vreugde aan beleeft dan andere kinderen. Nee, dat ligt niet alleen maar aan je karakter. Nou, een klein beetje heb u wel gelijk. Maar niet helemaal. Gelukkig dat u niet helemaal gelijk hebt. Want dan zou het God uiteindelijk toch weer zijn die dat gedaan had. Want wie heeft ons dat karakter gegeven? Trouwens, karakter is ook niet een vast gegeven. Er zijn sterke kanten in ons karakter die de Heilige Geest tot ontwikkeling wil brengen. Dat zijn de mooie kanten. Precies. Nou, dat is nou precies waar geestelijke groei over gaat. In geestelijke groei betekent niet dat we allemaal precies gelijk worden, gelukkig niet. Maar dat de sterke kanten die in ons natuurlijke, van nature al aanwezig zijn, tot ontplooiing gebracht worden door eer van God. En dat die zwakke kanten die met ons karakter gegeven zijn, op de achtergrond raken. Want die horen daarin niet thuis. Dus karakter is geen vast gegeven. Het moet juist opgevoed en gevormd worden, precies zoals u zegt. Dat is waar geestelijke groei over gaat. En nou nog de laatste drie. Er is in de schrift sprake van fariseeën die Gods raadsbesluit verijdelden. Kan dat? Nou, in eerste plaats nog de vraag stellen, nog ik kon erop komen waar die tekst staat. Dat is natuurlijk...
7:30.
Ja, hij was die vraagsteller hoor, hij heeft al die tijd over na kunnen denken.
Er staat toch wat
ouder. Nou, dat geeft niet. Moet kunnen, vind ik. Lucas 7 vers?
30.
Oh ja, kijk, dan weten we dat voor de volgende keer. Lucas 7 vers 30. De fariseeën en de wetgeleerden echter hebben de raad van God voor zichzelf terzijde gesteld. Daar zij niet door hem waren gedoopt. Dit is al inderdaad een beetje anders. Terzijde gesteld. De moeilijkheid van de lezing die u daar voor u hebt is natuurlijk deze. Dat is de achtergrond van uw vraag, neem ik aan, en anders corrigeert u me wel. De raad van God, dat is zijn onwederstandelijke wil. Dat is het raadsbesluit, dat wat God besluit. Hoe kunnen mensen die raadsbesluiten van God verijdelen? Dat kan natuurlijk in de letterlijke zin niet. Wij kunnen die raadsbesluiten niet veranderen. Wij kunnen die niet verijdelen. Dat wil zeggen, te niet doen, dat bestaat niet. Wat we wel kunnen doen, is ons van die raad van God, om zo te zeggen, niets aantrekken. Die voor onszelf niet van toepassing verklaren. De moeilijkheid is natuurlijk wat hier heel speciaal bedoeld wordt met die raad van God. Het gaat hier over het volk dat dit hoorde, de woorden van de Heer Jezus, over Johannes de Doper. De tollenaars rechtvaardigde God, daar zij waren gedoopt met de doop van Johannes. De fariseeën en de wetgeleerden echter hadden Johannes de Doper terzijde gesteld. Dat wil zeggen, Gods raad verwerkelijkte zich in de komst van Johannes de Doper die de Messias aankondigde. En de vraag was nu, wat doe je met deze raad van God, die nu in Johannes de Doper en nog meer in de Heer Jezus gestalte krijgt? Wat is je antwoord daarop? En je kunt daarop antwoorden door bekering. Dan wordt die raad van God jegens jou geëffectueerd. Je kunt hem ook terzijde stellen. Je kunt ook zeggen, dat wat God besloten heeft aan heil aan de mensen te schenken, dat wijs ik af. Dat schuif ik aan de kant. Dat is voor mij niet, dat wil ik niet. En dat zou ik in dit geval zeggen. Er waren mensen die hadden de doop van Johannes aangenomen. Die hadden zich op zijn prediking bekeerd. De doop der bekering tot vergeving van zonden. En er waren anderen die wouden van die prediking niets weten. Die wilden ook hun hart niet openen voor de Messias. En daardoor werd de raad van God aan hen niet geëffectueerd. Lijkt me zo. Nog twee vraagjes. Als een 5-jarige sterft, is die dan uitverkoren of niet? Ja, dat zijn al moeilijke vragen. Als vragen. Mijn grootmoeder zei altijd, als ik zo'n vraag stel, als asmeel was een turf spek, dan aten we niks anders dan pannenkoeken. En daarmee bedoelde ze, ja, met die as vraag ik wel, ik weet niet wat vragen, dat je de oren van mijn hoofd vraagt. Als nou is dit en als nou is dat. Luther zei, toen iemand hem vroeg, wat deed God toen hij de wereld nog niet geschapen had? Zat hij dan de hele dag te doen, de wereld was nog niet geschapen. En toen zei Luther, toen was God bezig roeden te snijden voor de ruggen van mensen die zulke dwaze vragen stellen. Dat slaat nou niet op deze vraagsteller. Maar wie van ons zou een uitspraak doen over een 5-jarig kind dat sterft? Ik weet één ding wel, 5 jaar is een beetje een moeilijke leeftijd. Had u nog gevraagd, 2 jaar was het makkelijker geweest. En 10 jaar ook. Aan het eind van het boek Jona weet u dat God daar spreekt over die 120.000 kinderen in Nineveh die het verschil niet wisten tussen hun rechter en hun linkerhand. Weet u wanneer kinderen gemiddeld dat verschil beginnen te leren kennen? Precies, zeg het maar. Precies, met 5 jaar. Dus u hebt een moeilijke leeftijd genoemd. Dat betekent, als een kind dat verschil nog niet weet, dat moet je natuurlijk niet al te strak aan dat onderscheid koppelen, maar dat betekent dat kind is nog op een ontwikkelingsfase waar het nog belangrijke dingen niet kan onderscheiden. Zo'n kind kan zich niet bekeren. Als het kind dat onderscheid leert kennen, zijn er ook andere dingen die het kan leren onderscheiden. Waardoor je mensen hebt die nog heel bewust kunnen zeggen, ik heb mij met 8 jaar bekeerd. En die dat ook heel oprecht menen. En waar in hun leven ook de vruchten van de bekering zichtbaar zijn geworden.
Meneer,
ja?
Het is eigenlijk een vraag buiten het onderwerp, maar...
Oh, maar ik zit nog deze vraag te beantwoorden.
Oh, ja, het is daar de kinderen dopen en de grote dopen.
Nee, meneer, nee, meneer. De doop gaan we er vanavond buiten houden. De uitverkiezing is al moeilijk genoeg. Het verbond houden we er buiten en de doop houden we er ook buiten. Dat doen we weer eens een andere keer. Ja, zegt hij, dat zeg je altijd, maar je doet het nooit. Nee, over de doop. Nee, de doop houden we er buiten. Nou, dat kind van 5 jaar. Als dat kind klein is, dan durf ik te zeggen. Het is niet zo makkelijk om daar weer een bijbeltekst voor te geven. Maar als ik de Heer Jezus hoor zeggen, de Zoon des Mensen, in verband met de kinderen, Matteüs 18, de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden, dan is dat een vers waarop ik zou willen leunen en meen te mogen leunen als een klein kind weggenomen wordt. Er zijn 3 opvattingen in dit opzicht. Het wordt een beetje moeilijk zo laat op de avond. De ene noem ik de Kuiperiaanse opvatting, de andere de bevindelijk gereformeerde en de derde, dat is die van mij. Kuiperianen die zeggen alleen de kinderen van gelovige ouders worden behouden. Dus heel duidelijk, dat hangt dus met die doop samen waar u zo graag over zou willen horen of praten. Dat hangt ook wel een beetje met die doop samen, maar dat is niet daaraan gebonden, want dan zou het toch een Roomse opvatting worden. Maar dat hangt samen met de verbondsopvatting. De kinderen van gelovige ouders zijn behouden, de kinderen van ongelovige ouders niet, als ze jong sterven. De bevindelijk gereformeerde opvatting,